Laten we eerst Nehemia 1 met elkaar lezen. De woorden van Nehemia, de zoon van Hagoja. Het gebeurde in de maand Kisleu, in het 20e jaar, toen ik in de burcht Susan was, dat Hanani kwam, een van mijn broers, hij en mannen uit Juda. En ik vroeg hem naar de Joden die ontkomen waren, die uit de gevangenschap overgebleven waren, en naar Jeruzalem. En zij zeiden tegen mij, de overgeblevenen die uit gevangenschap daar in het gewest zijn overgebleven, verkeren in grote ellende en in smaad. In de muur van Jeruzalem zijn bressen geslagen en zijn poorten zijn met vuur gebrand. En het gebeurde toen ik deze woorden hoorde dat ik ging zitten, begon te huilen en bedreef enkele dagen rouw, terwijl ik voor het aangezicht van de God van de hemel paste en bad. En ik zei, o Heere, God van de hemel, de grote en onzagwekkende God, die het verbond en de goede tierenheid in acht neemt, voor hen die hem liefhebben en zijn geboden in acht nemen. Laat toch uw oor opmerkzaam zijn en uw ogen open om te luisteren naar het gebed van uw dienaar, dat ik heden dag en nacht voor uw aangezicht bid voor de Israëlieten, uw dienaar. Ik belijd de zonde van de Israëlieten die wij tegen u begaan hebben. Ook ik en mijn familie, wij hebben gezondigd. We hebben het schuldig bij u verdorven. We hebben de geboden, de verordeningen, de bepalingen die u aan uw dienaar Mozes geboden hebt, niet in acht genomen. Denk toch aan het woord dat u uw dienaar Mozes geboden hebt. Als u ontrouw bent, zal ik u overal onder de volken verspreiden. Maar als u zich bekeert en mijn geboden in acht neemt en die houdt, al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, vandaar zal ik hem bijeenbrengen. En hem brengen naar de plaats die ik gekozen heb om daar mijn naam te laten wonen. Ze zijn toch uw dienaren en uw volk dat u verlost hebt door uw grote kracht en door uw sterke hand. Och Heere, laat uw oor toch opmerkzaam zijn op het gebed van uw dienaren. En op het gebed van uw dienaren, die er vreugde in vinden uw naam te vrezen. Doe uw dienaar vandaag verslagen en geef hem barmhartigheid bij deze man. Ik was namelijk de schenker van de koning. Tot zover dit gedeelte. Als je toch aan het bladeren bent in je Bijbel, bladeren we even naar Psalm 137 direct. Want het is belangrijk dat je even inspant en luistert naar wat is nou de context van dat boek Nehemia. Wat was er nou aan de hand? Want als je Nehemia zelf gaat lezen, dan lees je over allerlei mensen die de muren en de poorten van Jeruzalem gaan herbouwen. En dan kan je jezelf de vraag stellen, ja, wat heeft mij dat nu te zeggen in 2018? Nou, dat heeft ons heel veel te zeggen. Maar het is wel interessant om te kijken, wat is nou de achtergrond? Israël was weggevoerd in ballingschap. En dan vraagt iemand van jullie, wat is ballingschap? Nou, ballingschap, dat zou je eigenlijk zo kunnen verwoorden. Het wil zeggen dat je gedwongen in een ander land moet wonen. Dus je woont niet in een land waar je eigenlijk thuis hoort. En ballingschap was het gevolg van een leven in zonde en ongehoorzaamheid. En de Heere God had dat al gezegd. Als je ongehoorzaam bent, als je ontrouw bent, dan zal het je verspreiden. En het is gebeurd. Het volk is in ballingschap gegaan. En waar komen ze dan terecht? Hoe heet dat daar? Babel. Nou, Babel betekent net zoals Babylon verwarring. Nou, dan lezen we op Psalm 137, in het eerste vers. Aan de rivieren van Babel, daar zaten wij. Ook weten wij als wij aan Sion dachten. Nou, Sion is een van de 70 namen van Jeruzalem. Wij hadden onze harpen gehangen aan de wilgen die daarin zijn. Dan weet je gelijk waar dat spreekwoord vandaan komt. De harp aan de wilgen hangen. Psalm 137, heb je vanavond onder de koffie bij je familie wel te vertellen. Toen zij, die ons gevangen hielden, daar woorden van een lied van ons verlangden. En wie ons omvergeworpen hadden blijdschap. Zing voor ons een van de liederen van Sion. Toen zeiden wij, hoe zouden wij het lied van de Heere zingen in een vreemd land? Moet een beetje visualiseren. Het volk van God heeft gezondigd en God brengt hen, voert hen weg in ballingschap. En ze komen in een heidense omgeving in Babylon. In Babel. En zoals we hier lezen, ze zijn moedeloos. Ik heb gisteren nog dat lied geluisterd. Dat ken je allemaal, denk ik. Bij de rivers of Babylon.
En dat klinkt heel vrolijk eigenlijk, hè? Zeker als van die negers het zingen. Dan klinkt dat eigenlijk heel positief, heel opgewekt bij de Rivers of Babylon. Maar het is eigenlijk een hele trieste situatie, want dat laat Psalm 137 zien. Israël, het volk van God, is moedeloos. En ze hebben de harp van de wil gegaan als een beeld van, ja, we geven bijna de hoop op. En er komt geen lied meer over onze lippen. Moet je even over nadenken. Ballingschap was het gevolg van zonde. Je mag best wel harder roepen hoor, dat het goed doordringt in die tekst. Was het gevolg van ongehoorzaamheid van zonde. En als gevolg daarvan komen ze in verwarring. En als gevolg daarvan raken ze moedeloos. Zie je de volgorde? Heel veel mensen vandaag die denken hoe verder ik weg gedreven word bij het woord van God, hoe meer ik het woord van God loslaat, hoe minder ik rekening hou met de God van de Bijbel, des te vrijer ben ik, des te blijer ben ik. Want dat woord van God dat beknelt en dat benauwt en die God te dienen, dat beperkt je leven. Nou, wat zie je hier? Het gevolg van de zonde is verwarring in hun denken. Is moedeloosheid, is lusteloosheid. En ik hoop dat je dat voor je eigen leven toepast. En ik weet het uit eigen ervaring. Een leven in de zonde, een leven in ongehoorzaamheid, leidt vroeg of laat altijd tot verwarring. Tot moedeloosheid. Tot hopeloosheid. Weinig uitzicht, weinig toekomst. Ja, geen toekomst moet ik zeggen. Paulus schrijft aan de Efeziërs, als je God niet kent, als je niet gelooft in de Heer Jezus, dan ben je een hopeloos mens. Dan ben je zonder hoop in de wereld, zeg maar. Nou, hier zie je het volk dat gezondig, ontrouw geweest, en ze komen in Babel terecht. En nu is het zo bijzonder, en dat geldt vandaag ook voor het volk van Israël. Heel veel mensen denken dat de ontrouw van Israël de trouw van God verbreekt. Nou, Romeinen 9, 10 en 11 die leren dat de ontrouw van Israël de trouw van God niet verbreekt. God houdt zijn woord. En dan zie je een geweldige beweging op gang komen daar bij de rivieren van Babel. Want de Heere God gaat ingrijpen. En daar gebruikt hij een mens voor. Wil je dat even goed onthouden? Als de Heere God vandaag verandering wil brengen in Kesteren en in Opheusden en in deze regio, dan gebruikt hij daar mensen voor. Geloof je dat? Dat is de eerste vraag. Nou, dat klinkt nog niet echt heel anders. Ja. De vraag was of je dat gelooft. Want als je dat al niet gelooft, en je denkt dat God vanuit de hemel mensen bestuurt als robotten, ja, we zijn niets, we kunnen niks, het wordt ook nooit wat, dan kom je niet geestelijk in beweging. En dan ben je onbruikbaar voor de Heer. Het begint met geloof in het principe dat God werkt door mensen heen. En als je daar het amen op hebt gezegd, dan komen we straks steeds dichter bij je hart. Want de vraag is, ben jij beschikbaar? Ben jij vandaag een kanaal? Te midden van alles wat gebeurt, ook in deze regio. Waar dan God heen kan heen. Kijk, en dat zie ik in Nehemia. En dat triggert mij. Niet alleen om dit woord te delen, maar ook om zelf dit leven te leven. Nou, als je in Nehemia 1 komt, dan zijn er wel, ik zal niet de testjes maken. Je moet me natuurlijk wel blijven volgen, je moet een beetje inspannen. Maar als Nehemia terugkeert, dan zijn er al twee groepen ballingen terug. De eerste groep onder leiding van Zerubabel, die herbouwde het altaar. De tweede groep onder leiding van Esra, die herbouwde de tempel. En nou de derde groep, de muren en de poorten. Nou, dan zie je dat die stad steeds meer zichtbaar wordt. Steeds meer herstel. En dat is ook wat de Heer wil. En ik herinner me uit mijn eigen leven, dat het herstel in mijn leven aan de buitenkant begon. Althans, daar was ik mee begonnen. En als je dan een goede kleur jas aan hebt, dan val je bij heel veel mensen al in de goede smaak. Totdat ik ontdekte, het principe van God is juist dat hij binnenin begint. Want achter een mooie jas kan een dubbel hart schuilen, of niet? Nou, hier zie je dat het herstel van Jeruzalem begon bij het altaar, toen de tempel, toen de muren. De beschrijving van de tabernakel, Exodus 25, die begint niet bij het bij de voorhof, maar die begint bij het altaar, bij het heilige der heiligen. Zo zie je dat als God in ons leven komt, dan herstelt Hij altijd van binnenuit. En dat wordt zichtbaar aan de buitenkant. Dus ik geloof zeker wel in de buitenkant. Maar daar begint het niet. En dat is altijd het principe van God. Kijk, God, de mens ziet aan wat voor ogen is. Maar God ziet ons hard aan. Jeruzalem wordt herbouwd van binnenuit. Nou, en nou is die Nehemia op dit moment nog aan een heidens hof. Jullie zijn alweer teruggebladerd naar Nehemia 1. Hij verkeert in Perzië. Persische Rijk. En dat is wel interessant, want hij heeft daar een hele hoge baan. Hij is schenker bij de koning. Je zou ook kunnen zeggen, hij is verantwoordelijk voor het voedsel van de koning. Wij zouden in de taal van 2018 zeggen, haal een goede job. En de mannen uit Juda die komen bij hem. En het eerste wat hij dan vraagt, dat hebben we gelezen. Hoe is het met mijn broeders, om het zo te zeggen? Hoe is het met mijn volksgenoten? En hoe is het met Jeruzalem? Weet je wat ik daarin zie? Daarin zie ik een bewogen hart. De Heer kan door jou heen werken als daar bewogenheid is. Dat je niet kil en koud dingen aanhoort, en dat zie je ook bij Nehemia. Want als hij dan hoort dat die ballingen, die teruggekeerd waren in grote ellende en smaad, verkeerde vers 3, dat er bressen, openingen, gaten zijn in de muren en de poorten zijn verbrand, dan raakt hem dat, want wat staat er in vers 3, vers 4, en dat gebeurde toen ik deze woorden hoorde, dat ik ging zitten en ik begon te huilen. Ik bedreef rouw, hij ging vasten en hij ging bidden. Dat is wat. Wij zouden vandaag zeggen, Nehemia, een man met een goede job, een hoge baan, die wordt geraakt in het diepste van zijn bestaan, omdat het met zijn volksgenoten niet goed gaat. En omdat het met Jeruzalem niet goed gaat. Nou, mannen die laten niet graag hun tranen zien, hè. Dat is een soort tonen van je zwakte, van je kwetsbaarheid. Maar weet je dat juist in het tonen van kwetsbaarheid de ruimte ligt voor God om door te werken? Dat dat juist een middel is daar waar wij kwetsbaar willen zijn. Daar waar wij open willen zijn. Transparant willen zijn. En daar waar wij onze emoties willen laten zien. Of dat nou vreugdevol iets is of heel verdrietig iets is. Maar dat we puur zijn. Dat zijn juist de openingen waar God doorheen wil werken. Vandaag. En Nehemia die verbergt van hem. Het raakt hem tot in zijn diepst van zijn bestaan. Ik denk aan iemand. Dat is de Heer Jezus. Als je wel eens in Jeruzalem bent geweest, dan ben je waarschijnlijk ook bij die kerk geweest en met die tranen. Die in de vorm van een traan is gebouwd. En als je daar door het raam kijkt, dan kijk je uit op de stad Jeruzalem. En daar gaat natuurlijk altijd de Bijbel open op de plaats dat Jezus weende over Jeruzalem. Want hij wilde hen bij elkaar vergaderen. Zo als een hen haar kuikens, maar zij wilde niet. En hij weende over Jeruzalem. De bewogenheid van Nehemia zien we ook terug in de persoon van de Heer Jezus. Hij weende, het raakte hem en het raakt hem nog steeds. Tot in het diepste van zijn wezen, dat mensen hem afwijzen. En wat kan je op hem tegen hebben? Niets toch? Hij kwam alleen maar om zijn leven te geven, allereerst om de Vader te verheerlijken en om jou mee te redden. En herstel te brengen in ons hart, in ons leven. Paulus noemt de gemeente in de Efeze brief ook een stad, waar wij burgers van zijn. En in het boek Openbaring wordt de gemeente ook een stad genoemd. Dus je kan de lijnen doortrekken naar ons persoonlijk leven en naar de gemeente collectief. Het raakt Nehemia tot in het diepste van zijn leven. Nou, dan moet ik dit er wel even bij zeggen. Wij hebben vandaag niet zoveel meer met stadsmuren, toch? En poorten. Misschien ben je op vakantie geweest in een kasteel of een oude stad, heb je nog wat gezien. Maar het zegt ons niet echt heel veel. Maar in die tijd was het heel wezenlijk. Laat ik 3 dingen noemen. Allereerst symboliseerden die muren kracht en vrede. Maar lieten ze ook iets van de macht en de schoonheid van de stad zien. En dat lag in puin. Ten tweede kan je zeggen, die muren, en dat is heel logisch, boden veiligheid en bescherming tegen invallen van tegenstander. Nou, dat is vandaag niet overbodig om vandaag de muren van je hart te bewaken en te beschermen en te onderhouden. En het derde wat je ervan kan zeggen is, die muren zijn een beeld van afzondering. En dat is ook geen overbodige luxe om te benadrukken. Het volk van Israël leefde binnen de muren. vandaag is er zoveel vertroebeld, zoveel wereldgelijkvormigheid, dat de meeste mensen, de meeste christenen geen impact meer maken op de wereld, maar de wereld heeft impact op hen. En dat is precies andersom. En die muren die moesten daarvoor zorgen dat die vermenigvuldigd was. Maar het allerbelangrijkste is dit. God had in Psalm 48 al gezegd, Jeruzalem is mijn stad, de stad van de grote koning. En met dat de staat van Jeruzalem slecht was, de muren vuil lagen, de poorten verbroken waren, was ook de eer en de heerlijkheid van God met oneer aangedaan. Begrijp wat ik bedoel? God had zich aan die stad verbonden. Hij wilde daar wonen, hij wilde daar werken. En de staat van de stad, de toestand van die stad, was bepalend hoe mensen keken naar de eer en de heerlijkheid van God. En dit raakte Nehemia. En mijn vraag ook aan jullie is, raakt het je nog vandaag dat de God van de Bijbel oneer wordt aangedaan? Raakt het je vandaag als de naam van Jezus wordt misbruikt? Raakt het ons vandaag nog? Ik zat er in de auto nog over na te denken. Alle misstanden op seksueel gebied, in relaties, heel de transgender discussie. Doet het ons nog wat? Heel het gebeuren rondom homofilie en al dat soort dingen. Liggen we er nog wakker van? Want alle principes van het woord van God aan de kant worden geschoven. En men wenst geen rekening ermee mee te houden. En de christenheid verdwijnt naar de marge van de samenleving. Denk je daar dus over na? En er zijn heel veel mensen vandaag die zitten in een hotel, die drinken een rood glas wijn. Die zeggen, ja, het is vreselijk de tijd waarin we leven, het is moeilijk. Ja, het is ook in de overheid en in de kerk. En die klagen alleen maar die komen niet in beweging. Kijk, een beetje analyseren is niet zo moeilijk. Maar Nehemia die hoorde van de situatie in Jeruzalem en haar inwoners, het raakte hem, hij begon te huilen, hij ging vasten, hij ging bidden en vervolgens kwam hij in beweging. En dit laatste is het kenmerk van echte bewogenen. Alleen maar redeneren, dan ga je redeneren. Maar echte Bijbelse bewogenheid uit zich ook in stappen zetten. Beschikbaar zijn, actief. En ik hou van actieve christenen. En dan heb ik de Bijbel aan mijn kant. Want de Bijbel haat luiheid. Maar zijn wij beschikbaar in deze generatie? Nehemia stond in zijn tijd op. En hij verliet de positie die zeer comfortabel was. Had een hoge baan. Hij verkeerde in luxe, comfort. En hij gaf zijn job op. En hij zei, Heer, hier ben ik. Ik denk aan de persoon. Hij was in de heerlijkheid bij de Vader. Spreuken 8. En hij bood zich vrijwillig aan, Hebreeën 10 vers 7. Vader, hier ben ik om uw wil te gaan doen. En hij wist, ik ga naar een wereld verloren in zonde en schuld. En hij wilde de eer en de heerlijkheid van de Vader weer centraal stellen. Zijn Vader moest verheerlijk worden. Dat is de allereerste reden dat Jezus naar de wereld kwam. En de prijs heeft hij dan. Om zijn Vader te verheerlijken. En in het verlengde daarvan, om u, jou en mij te redden. Om eerlijk herstel, genezing te bewerken. Nou, dat was een goed moment om even hartelijk een amen te roepen. Want het een beetje. Hij kwam in de volheid van de tijd vrijwillig. Nehemia bood zich aan. De Heer Jezus bood zich aan. En de nood van deze wereld zat niet alleen tussen hun oren, maar in hun hart. Als je deze omgeving bekijkt en alles wat zich hier afspeelt, wat doet dat met ons? Raakt het ons tot in ons diepste bestaan? Of glijdt het zo van onze rug af en raakt het ons niet meer? Nou, Nehemia is een man die het niet koud laat. Hij is dus allereerst een type van de Heer Jezus in dit gedeelte. Nu is het heel interessant, Nehemia werd geroepen uit Susa, dat was een van de hoofdsteden van het Perzische Rijk. Dus hij werd vanuit een heidense omgeving geroepen. En het mooie is dat je meestal kan het opschrijven, Hosea 11 vers 1. Daar staat van de Heer Jezus uit Egypte. Heb ik mijn zoon geroepen. Zo bijzonder, daar ligt zo'n boodschap in. En hij kwam om uiteindelijk dat werk op te pakken. En nu kom ik steeds weer bij het punt waar ik uit wil komen. Voor Nehemia brak een hele nieuwe periode aan. Hij was beschikbaar voor de Heer. En hij wist nog niet hoe de allemaal zou gaan verlopen. En als je heel klaar geweest, het is een bepaald niet voor de wind gegaan. De Heer Jezus kwam naar de wereld. En hij heeft alle gevolgen op zich genomen van die komst naar deze wereld. En hij heeft het wil van de Vader uitgediend. En dat vind ik zo bijzonder. Ze waren beschikbaar voor God de Vader. En ze wilden in hun generatie verschil maken. En ik geloof dat de Heer niet alleen een type is van de Heer Jezus. Maar dat hij ook een type, een beeld is van de Nieuw-Testamentische geloof. En dan kom ik steeds meer bij je hart. Als we zeggen tegen elkaar, vandaar dat ik ook vanmiddag deel, er brengt een nieuwe periode aan. Vakantie ligt achter ons. Een nieuwe periode. Met uitdagingen, met kansen, met bedreigingen. Met dingen die je misschien benauwen, maar ook dingen waar je naar uitziet. Waar je naar verlangt. Een periode waarin je met je gezin misschien een hele nieuwe koers gaat. Een nieuw seizoen. In de gemeente, in je studie, in je werk, in je familie, in de buurt waarin je woont. En de vraag is, zijn wij als een Nehemia vandaag bereid om op te staan in deze generatie? Een generatie die smacht naar echtheid, naar oprechtheid, naar puurheid, naar waarheid. En zijn wij bereid om vandaag de wil van de Heer uit te oefenen? Elke generatie vraagt weer om mannen en vrouwen die in die tijd op gaan staan. En soms denk ik wel eens, hebben we het geloof er nog voor. Paulus, die schrijft in 2 Thessalonicenzen 2 vers 3, over de grote afval in de laatste dagen. Voordat de mens van de wetteloosheid zich zal openbaren. De zoon van het verderf. Een tijd die gaat komen, maar we zien daar al nu de tekenen van. Voorteken of teken, hoe je het noemen wil. Maar wie staat er vandaag op van ons, hier in Kester, in Opheusden? En ik hoor jullie denken. Ja, zeg, tot op heden is het allemaal duidelijk, maar wie ben ik? Wie ben ik dat ik in Kester ga opstaan, of in Opheusden, of waar dan vandaan? Wie ben ik? Nou, blader even, dan blijf ik bij de les naar Exodus hoofdstuk 4. Exodus hoofdstuk 4. Je zegt, ja, maar ik ben Nehemia niet en ik ben sowieso Jezus al niet, met eerbied gesproken. En wat ik zie om me heen, en ik denk dat jullie ook wel, laat ik het gewoon maar eerlijk zeggen, een beetje terughoudend zijn. Een beetje een afwachtende houding, ook als je luistert. Jullie kijken een beetje zo van, nou ja, we zullen toch wel eens afwegen. Wat ik allemaal zeg. Je ziet, hoe zeg je dat, de ogen zijn de spiegel van je ziel. En ik denk dat dat ook heerst in deze omgeving. Weinig vrijheid. Weinig daadkracht. Weinig mensen die opstaan. Gewoon eens kijken, afwachten. Hoe betrokken zijn met de zaak van de Heer. En ook bereid zijn om die weg te gaan. Activiteit is van belang. Nou, in Exodus 3 is Mozes geroepen. En in Exodus 4 gaat hij tegenstribbelen. God heeft hem uitgekozen. Dan zegt hij vers 10, toen zei Mozes tegen de Heer, och Heer, het is allemaal ongenas. Ik ben geen man van veel woorden, dat ben ik sinds jaar en dag al niet, zelfs niet van een hoge leven toen ik hier naar gesproken heb. Want ik spreek onduidelijk en moeizaam. Nou, als je meeschrijft, kan je Handelingen 7 vers 22 opschrijven. Daar staat iets heel anders over dezelfde Mozes. Want Mozes was een man, machtig in woorden en in daden. En nu komt puntje bij paaltje. En nu zegt hij, ja, wie ben ik eigenlijk? En ik vrees dat het ook hier een beetje heerst. Allemaal naar binnen kijken. Ja, wie ben ik? Ben ik het wel waard? Ben ik wel bekwaam? Maar weet je wat nou zo mooi is? Nou zou je kunnen zeggen, oké, we gaan kijken wat voor talenten je hebt, wat voor gaven je hebt. En dat mag van mij hoor. Maar weet je wat hier nou zo mooi is? Vers 11, maar de Heer zei tegen hem. En je moet zorgen dat jij niet het laatste woord hebt in je leven. Maar dat God het laatste woord heeft in je leven. Want dat is namelijk je schepper. En ik hoop dat je allemaal kan getuigen dat hij ook je herschepper is. Want wat staat er in dat vers 11? Wie heeft mensen mond gegeven? Of wie maakt iemand stom, dood, ziek of blind? Ben ik het niet? De Heer. Nu dan. Vader,
ga. Ik zal zelf met uw mond zijn en u leren wat u spreken moet.
Wat is de bemoediging in dit stukje? Dat God niet aanhaakt bij Mozes' gaven, talenten, karakter, achtergrond. Stel dat hij dat wel gedaan had, misschien was de Heere God al snel klaar met hem. Maar hij zegt, nee, ik haak niet aan bij jou, ik haak aan bij mezelf. En ik neem redenen uit mijzelf om jou te roepen. En als ik roep, dan maak ik ook bekwaam. En dat vind ik ook helemaal van de Heere God. Weet je wat hij doet? Dat doet vanmiddag ook. Hij zegt, je schaakt voor. Hij zit er gewoon vast. Geen tegenwerking meer. Je hebt hem wel een hart voor Jezus, maar je hebt het niet. En als je het hebt, wil ik je gebruiken. Punt. Ja maar. Ik ben schepper en ik ben herschepper. Doe maar te spreken, het is het, de gebieden, het staat er. Dat is wat God tegen Mozes zegt. Met andere woorden, hij legt er het zwijgen op. Al die redenen hebben te maken met wie jij bent. Maar als ik roep, dan moet je gericht zijn op wie ik ben. Dit is wat Jezus vandaag zegt. En degene die dit verstaat, die heft zijn hoofd omhoog, die kijkt niet meer naar binnen, maar die ziet op Jezus, de overste leidsman en de beleider van het geloof, die in, tot dingen in staat stelt die menselijkwijs gesproken onmogelijk zijn. Daar gaat het om. En je moet die schreeuw ook van je afschudden. Ook hier, juist hier in deze regio. En die valse bescheidenheid, die moet je afleggen. En er moet een tijd gaan komen in je leven dat je opstaat en zegt, ik reken het op mijn verleden. De Satan weet dat hij nog een korte tijd heeft. Hij weet het beter dan de meeste christenen vandaag. Die zit op hun stoel en die luistert is en die overleden is en die redeneren is. Maar er komt geen beweging. Als er mensen zijn die de tijd kunnen verstaan, dan zijn het die christenen. En daarom weten ze ook, moeten ze weten, kunnen ze weten dat ze een korte tijd hebben. Wees daarom beschikbaar voor de Heer. God bepaalt wie hij roept. Hij voorziet naar zijn rijkdom, zei Paulus, in al onze behoeften. Vind je dat niet bijzonder? Dan leef je toch gerust. Dan leef je ontspannen. En ik heb lang gebeden in mijn leven, Heer, wat is uw weg? En soms door de wanhoop heen. Toen komt er een oudere broeder naar me toe. Hij zei, ja, jij bent wat af en jij verlangt wat af. Hij zei, maar als het tijd wordt dat jij jouw leven schuift en dat je de touwen los gaat halen. En dat je een nieuwtje hebt en dat je de zee op gaat, dan kan God gaan sturen. Maar jij bidt onderweg van de Heer en je blijft vast liggen. Hij kan met jou van kant op. Dus je gebeden klinken wel mooi en vroom en zullen vast oprecht zijn. Maar je moet de touwen het ook loshalen. Zodat God koers kan bepalen in je leven. En dat is spannend hoor. Maar ik kan zeggen, na 18 jaar met hem te hebben geleefd, hij beschaamt niet, hij stelt niet teleur. Want God begint voor hem niet. En je ziet bij Nehemia, hij verlaat die comfortzone, die luxezone. Hij geeft zijn baan op en hij zegt, Heer, hier ben ik. Hij is beschikbaar voor de Heer. En voordat hij, en nou kom ik tot de kern van de boodschap, voordat hij aan dat grote werk begint, voordat hij aan die nieuwe periode begint, gaat hij eerst in gebed en gaat hij voorbeden doen. En daar wil ik 5 dingen over gaan zeggen. Ik vergeet nooit meer trouwens, want ik werkte bij een stichting. Ik zal geen naam noemen, maar het was een beetje een vergrijzde stichting. Daar ging ik jongerenwerk doen. En ik had een artikel in het blad. En ik kreeg allerlei kaarten binnen van oudere mensen die blij waren dat ik dat werk ging doen. En het waren allemaal kaarten met zo'n beeld van het schrift, weet je. Liefdevolle kaarten. Dan schreef een oudere zuster naar een spol. Goed luisteren. Beste Jack, wat fijn dat je dit werk gaat doen. Echt verhoring van gebed en ik ben daar blij mee. Ik ben zelf op hoge leeftijd gekomen. Ik heb veel lichamelijke gebreken. Mijn lichaam laat me in de steek. Ik kan praktisch niet veel meer voor je betekenen. Hele wijs. Maar ik kan nog wel bidden, voorbeden doen. Nou, dat bedoelde ze heel lief. En dat bedoelde ze heel oprecht, daar ben ik van overtuigd. Maar toch had ze het niet begrepen. Ze had het ook zo kunnen doen. Beste Jacques. Fijn dat je dit werk gaat doen. Ik meld me aan als een voorbidder voor jouw werk. Lichamelijk, ach, ik kan niet veel meer. Ik ben op hoge leeftijd gekomen. Mijn lichaam laat me in de steek. Praktisch kan ik weinig meer voor je betekenen. Kijk, dat is een andere volgorde. Kijk, dan heb je de kracht van voorbeden begrepen. Nehemia, die stelde zich beschikbaar, liet luxe en comfort achter zich, maar was van één ding overtuigd. Als dit werk mij moet lukken, moet gaan lukken, dan heb ik God zelf nodig. Israël, ik heb Israël niet, maar het is het meest eigenwijze volk van deze wereld, geloof me. Maar hij was er niet van overtuigd. Ik heb de God van Israël nodig. En dan zie je hier dat hij het voorbeden gaat doen. En onthoud ook dit. Dat alle grote werken die God gedaan heeft in de geschiedenis, die zijn op de knieën begonnen. Lees de Bijbel er maar op na. Lees de kerkgeschiedenis op na. Alle grote werken van God door de geschiedenis heen, dat is op de knieën begonnen. Jullie zingen hier uit de bundel van Johannes Heer, dat blauwe bundeltje. Die is ontstaan uit de opwekking in 1904, 1905 inmiddels. Johannes de Heer ging daar naartoe. En er brak opwekking uit onder leiding, althans een van de mannen die daar een belangrijke plek had, was. Hiervan Roberts, ja. Prachtig. Als je nog nooit gelezen hebt, lees die dingen. Dan leer je wat God door de geschiedenis gedaan heeft. En Johannes de Heer kwam daar van diep ondernemen wat God aan het doen was. En er kwam een moment, nadat Ivan Roberts 14 jaar had gebeden, dat de opwekking doorbrak. 14 jaar gebeden. En Ivan Roberts heeft gezegd, ik wilde geen enkele bidstond missen, want hij verwachtte dat God zou doorbreken. Elke keer als hij me samenkwam. Hij zei, stel voor dat ik er niet ben, en de opwekking breekt uit. Ik heb een mooie instelling. Veel mensen zeggen, overleef, maar daar hou ik van. Ik wil erbij zijn. Ik wil getuige zijn. En toen ging ik vertellen aan andere oudere zusters, die al jaren waren aan bidden. Toen zei die opwekking is uitgebroken. Toen zei die zuster, dat wist ik gisteren weer niet daar. En wat was het haar? Ze waren jaren al bezig met voorbereiding en voorbeden. En God had het bevestigd in hun hart. En een aantal voorbeelden ontmoetten elkaar en ze wisten. God heeft ze merken. Hij is doorgebroken. Geestelijke doorbraken. Bolwerken worden ook vandaag gezegd door gebed. En als Nehemia één ding door had, was het de kracht van gebed. En als de gemeente vandaag één ding kwijt is, dan is het gebed. En we winnen heel veel, maar we bidden niet meer. Mensen vinden het al moeilijk om twee zinnen te bidden. We leren ook niet meer bidden. Er zijn veel formulieren gebeden, formele gebeden. Maar bidden uit je hart, in geest en in waarheid aanbidden. We zijn het kwijt. Ik heb bidstonden meegemaakt waar God kennelijk tegenwoordig was. Twijfel er niemand over. Waarin we uren gebeden hebben. En waar God doorbraak heeft gegeven. En als je dat eenmaal hebt meegemaakt, dan kan je echt van God echt scheiden. En dan weet je, er komt een geestelijke doorbraak aan. Dat voel je in elkaar. Alleen willen we nog tijd daarin investeren. Nou, ik ga 5 kort, dus wees gerust, 5 kenmerken noemen van de voorbidden in 2018. Zodat jij en ik vandaag in de Nehemia kunnen zijn. En die komen allemaal wel uit de Nehemia heen. Je kan je vinger erbij houden. Houden. Als u vandaag, als jij vandaag in de bres wil staan voor de eer van God en de verheerlijking van, ons, van zijn naam. Als jij vandaag een Nehemia wil zijn in jouw omgeving, in dit dorp, in deze regio, voor dit land. Laten we dan samen ons voordeel doen en leren trekken uit het gebed van Nehemia. Het eerste wat je moet ophouden is Nehemia 1 vers 5. Nehemia richtte zich op het karakter van God. Nehemia 1 vers 5. Dat is het eerste kenmerk van voorbeelden. Kenmerk van een voorbeelden. Dat vind ik zo geweldig. Hij roept de Heer aan. Daar staat in de grondtaal Yahweh. De ik ben. Met andere woorden, Nehemia, hij heeft die last van God op zijn hart gekregen. Hij gaat ermee aan de slag, maar hij komt als eerste terecht bij Yahweh, de eeuwige. De onveranderlijke en absoluut betrouwbare God. Daar komt hij terecht, daar begint hij bij. En hij noemt hem, hij is groot en ontzagwekkend. Dat wil zeggen, hij verdient ons respect, onze eerbied en ontzag. En hij noemt hem heel specifiek de God van de hemel. Mooi zo. Hij is de totaal andere. Wij zijn mensen van vlees en bloed. Wij zijn van deze aarde. Maar Nehemia wist dat hij te doen had met de God van de hemel. Hij die de allerhoogste is. Hij die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Hij die aanwerkt op het herstel van alle dingen. Nehemia wist bij wie die moest zijn. Hij is degene die uit de hemel komt. En daar moeten we het van hebben. Hij die boven alles en iedereen verheven is. En daarom kunnen we zeggen, wat bij mensen onmogelijk is, als mogelijk bij God. Het gaat hier om de schepper van hemel en aarde. Die moet te spreken en dat is er. De gebieden en het staatrecht. Over hem hebben we. Dat is het eerste wat je in voorbeelden bewust moet zijn. En Jezus wil het zelf. Onze Vader, die in de hemelen zijn. We moeten niet met onszelf beginnen. Ook met onze noden, met onze zorgen. We moeten God aanspreken op zijn karakter. Op wie hij is. Daar begint het ware gebed. En je ziet bij Nehemia en Jezus wil het. Ook zo aan zijn discipelen. Het tweede wat opvalt, is Nehemia 1 vers 6 tot 7. Nehemia is gericht op het karakter van God. Maar het tweede is, hij verootmoedigt zich. En dat is ook het bewijs van een echte, het kenmerk van een echte voorbidder. Nehemia hoort van de wantoestanden, van de bressen en de verbrande poorten, van de ellende en de smaad. Maar Nehemia verheft zich niet boven zijn volksgenoten. Hij maakt zich één met zijn volksgenoten. Hij verootmoedigt zich. Hij vernedert zich onder de krachtige hand van God. Dit is zo. Weet je, ik heb die fout zelf ook gemaakt in mijn leven. Als jij dingen vanuit de Bijbel ontdekt, als de Heer openbaring geeft over zijn waarheid, dan ben je geneigd om boven een ander te gaan staan die dat nog niet ziet. Herkennen jullie dat nog niet? Ja, je wil het natuurlijk niet herkennen, maar ik denk dat je het wel herkent. En dit is zo ongevaar. Er speelt hier ook in deze regio, kom maar een paar plaatsen op één plaats verderop, er zijn heel veel, ook in de kerk. En dan ben je geneigd om je te gaan verheffen. Maar wie staat, ziet toe dat hij niet vallen. Want je bent de volgende. Dus verhef je nooit. Boven niets en boven niemand. Maar leef in afhankelijkheid van God. Verneder je, verootmoedig je. Nehemia zegt, ik en mijn familie, wij hebben gezondigd. Dat is het echte gebed. Weet je waar Nehemia aan doet? Aan zelfreflectie. Dit ontbreekt heel veel christenen vandaag. Ze zijn blind voor zichzelf. Met oogklep op gaan ze maar. En zelfreflectie is zo belangrijk. Waarom? Omdat je je dan nooit verheft boven een ander. Maar dat je in nederigheid en ootmoed wel slagvaardig bent, wel voorwaarts gaat dat wel, maar niet hoogmoedig. Want hoogmoed is de oerzonde, waardoor alles kapot gaat. Het willen zijn als God, het verheffen boven. En geloof me, in de christelijke gemeente, daar is wat ellebogenwerk. Ga je heel anders? Ga je de Christus leren kennen. Die één van ons is geworden. Deze moet aangenomen, uitgenomen de zonde. Hoe laag is hij niet afgedacht? Zie je in Nehemia. De Heer Jezus terug. En hij is ook een type van de Nieuw Testamentische gemeente. Nehemia staat niet boven het volk, maar maakt zich één. 1 Petrus 5 vers 5 zegt, God wederstaat de hoogmoedige. Maar nederig geeft hij genade. Het derde, je schrijft mee, hè, want ik overhoorzaam ben allemaal. Het derde kenmerk van de ware voorbidder is deze. Nehemia 1 vers 8 en 9. Nehemia pleit op het woord van God. Dus als eerste, hij richt zich op het karakter van God. In de tweede plaats, hij vernedert zich, verontmoedigt zich. Maar hij richt zich ook op het woord van God. Hij pleit daarop. Met andere woorden, hij herinnert de Heere aan zijn eigen woorden. En welke woorden zijn dat in Nehemia 1? Nou, de Heere God had in Deuteronomium 30 al gezegd. Als jullie ongehoorzaam zijn, als jullie zondigen, dan zal ik je verspreiden over heel de wereld. Je gaat in ballingschap. Maar als jullie zo bekeren, dan breng ik je terug. En Nehemia gaat in vrijmoedigheid, hij is niet vrijpostig, maar vrijmoedig. En hij zegt, Heere God, dit heeft u gezegd. Dus hij herinnert Heere God aan zijn eigen woorden. En hij moet even beseffen, hij heeft net gesproken over Heere, over Yahweh, over ik ben. Met andere woorden, hij herinnert de onveranderlijke God aan wat hij heeft gesproken. Nou, het is heel kinderlijk eenvoudig. Mijn kinderen zeggen vaak, we lopen niet lopen. We waren twee weken in Zwitserland, ze hadden al veel gedaan. Maar we waren langs een park gereden, een indrukwekkend klimpark. Grote hoogte aan kabels en knopen en doen. En dat moest natuurlijk gaan gebeuren. Maar ja, op een gegeven moment dacht ik, ja jongens, kom op, we hebben zoveel gedaan. Dus ik zeg, Schrijf nou eerst maar eens op wat we allemaal gedaan hebben.
Ik denk, we hebben ze recht hoeven te willen naar de
nou ja, als ik weet precies waarheen geweest waren, wat gaan we nu ook gezegd. Dat gaan we ook nog waarmaken. Hoe zeg je dat? Ja, in de zit nemen. Dat is beloofd. En dat willen we ons eigen maken. Nou, daar sta je dan. Kinderlijk eenvoudig, hè? En dan moet ik niet tegen mijn kinderen zeggen, ze zijn wel vrijpostig, brutaal. En die kinderen kom je ook tegen. Nee, ze zijn vrijmoedig. En ze herinneren mij aan mijn woorden. Zo lang, meneer God, ik roep mij aan. De dag van je benauwdheid en ik zal je eruit helpen. Ken mij in al je wegen en ik zal je paden recht maken. Dat is zo mooi van een voorbeeld van iemand die in de bres wil staan. Die herinnert God aan zijn eigen woord. God heeft geen lust om het dood van gelovigen van daarin. Want hij zegt, bekeer wat hij weet. Dat zijn zijn woorden. Ook voor kerstmis, ook voor Heusden. Maar ben je er actief mee? Dat is de vraag. Zijn we actief met het woord van God? En kan de Heer door ons heen werken? Nogmaals, dat is niet brutaal of vrijpostig, maar vrijmoedig. Nummer 23, vers 19, daar staat, zou God iets spreken dan niet doen? Hij is geen man dan hij. Kijk, en als je dat ontdekt, dan krijg je steeds meer inzicht in het vaderhart van God. En als je dat vaderhart meer en meer gaat ontdekken, dan ga je in de rust en in de overgaan worden. Dat is het heerlijkste leven. Dat is het heerlijkste leven. En Jezus is de openbaring van God. We gaan naar de vierde. Dat is Nehemia 1 vers 10. Nehemia pleit niet alleen op het woord van God. Maar in Nehemia 1 vers 10 staat iets heel moois. Nehemia herinnert God aan zijn grote daden in het verleden. Dat houdt me ook van. Maar waar denk je dan aan? Nou, natuurlijk denk je dan aan de uittocht uit Egypte. De doortocht door de woestijn en de intocht in Canaan. En hij zegt tegen God, u bent Yahweh. De ik ben. En wie u in het verleden bent geweest, dat bent u ook nog in het heden. En die getuigenissen, die doortocht, die intocht, die uittocht, dat is allemaal doorgegeven van generatie op generatie. Ze vieren nog steeds Pesach. Feest van de bevrijding, feest van de voorbijgang. Dat moet doorgegeven worden. Psalm 78, omdat de volgende generatie een hoop op God zou stellen. Waar praten jullie over? Over je auto, over je werk? Of over de grote daden van God in je leven? En als je daarvan kan getuigen, kan je ook naar een volgende generatie getuigen welke God die daden door jou heen heeft verricht. En die God leeft nog. Ik ga erbij. Maar hij niet. Hij is er altijd. En het is zo mooi om mensen aan deze God te verbinden. Hij herinnert hem aan zijn grote daden. Wanneer je God blij was. Met mijn een na jongste zoontje. Dat was wel leuk. Ik kwam vorige week met een briefje. Ik had een briefje aan hem opgeschreven. En had er een euro opgeplakt. Met een plakbandje. Heel simpel. Afgeschilderd. Vriendje komt bij me. En met een beetje gemeente Nederlands kwam ik wel uit. Hij zei, papa, ik wil je bedanken voor een fijne vakantie. Hij gaf hem een eurotje. Dus dat legde hij bij meneer. Dat is toch mooi? Dus hij was blij met wat ik gedaan had. Alle daden, activiteiten die we hadden onderhouden, hij heeft het gewaardeerd. Dat kostte me wel inspanning. Om weg te gaan, om in te pakken, om alles op te nemen. Met vier van die mannen. Dat kost inspanning. Maar uiteindelijk krijg je dan zo'n eurotje met zo'n eenvoudig briefje. En denk je, hij herinnert me aan mijn grote daden. Nou, ik grond nog niet meer. Maar als wij God herinneren aan zijn grote daden, met eerbied gesproken glimt hij van hier tot hier. Waarom? Omdat ik hem die plaats in mijn leven geef die hij waard is. En ik spreek hem aan op zijn woord. Daarmee laat ik duidelijk maken, u bent te vertrouwen. En ik herinner hem aan zijn daden. Daarmee maak ik duidelijk, u bent dezelfde. Uw hand heeft groot vermogen. De kracht van God is niet ingevuld, die is nog even sterk. Ik zo heerlijk, de hemel echt begrepen. Ik hoop dat je dit volgt. Hebreeën 11 vers 8 zegt, Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde. En dat tot in eeuwigheid. Weet je waarom de hemel vol heeft gehouden? Omdat die vader van God kende, volweg. En hij vertrouwde meer op God dan op mensen. Hij zag meer op God dan op mensen. En op slechte omstandigheden. En dan hou je het vol, ook vandaag. Ook vandaag.
De laatste. Het laatste kenmerk. Van een ware voorbidder. Nehemia 1 vers 11. En dat is. Nehemia bidt heel concreet. En verlangt naar verhoring. Dat is heel belangrijk. Concreet bidden. Doen jullie dat? Concreet. Niet vaag of globaal. Als ik mensen in de nazorg heb. Dan komen ze wel bij mij. En dan willen sommigen hun zonde niet beleiden. Maar dan zeg ik altijd. Ja, wie heeft er nou een probleem? Jij of ik? Wat wil je in je leven? Wil je dit licht brengen of niet? Dan gaan we het concreet doorbidden. En als die te globaal is, dan breek ik tussendoor in. En dan zeg ik, nee, concreet worden. Ga de dingen benoemen. Want naar de mate dat je concreter benoemt, kan God ook concreet vergeven. Naarmate wij concreet voorbeden doen, hier zie je dat Nehemia bidt. Dat het hart van de koning gewillig wordt gemaakt om hem in Jeruzalem te laten gaan. Heel concreet gebedspunt. Maar naar de mate dat wij concreet voorbeden doen, kan je ook duidelijk, of mag je uitzien naar concrete antwoorden. En dat maakt het leven met God interessant. Kennen jullie het wel? Dat je echt met de Heer leeft, dat je niet alleen bidt in de zin van, nou ja, we spreken nog woorden uit in het luchtlederen misschien wel. Nee, ik spreek tot mijn schepper en mijn herschepper, hij is betrokken op mijn leven. Het hart van God gaat uit naar mijn hart. Hij is mijn vader en ik zijn kind. En zo leef ik met hem samen. Ik heb geen geheimen voor hem. Ik ben open boek. Transparant tot op het bot. Vrijmoedig. Ga ik daarvoor. Kijk, dat maakt het leven met God interessant. Maar als je dat niet kent. Dan zit je hier misschien vanmiddag. En denk je, dat is die jongen enthousiast over. Maar de vraag is of je echt dit wordt ervaren. En geproefd. En smaakt in je leven. En dan zal je zien. En beleven dat het leven met God niet saai is. Het leven met God is voor mij niet saai. Ik ken hem nu 18 jaar, ik zou het niet meer terug willen. Om te leven met mijn schepper. In vertrouwen. Naar Nehemia heeft geleerd om concreet te bidden. En hij ziet uit naar verhoring. Dat is ook belangrijk, hè? Als je bidt, dat je uitziet naar verhoring. Je kent dat verhaal misschien wel van die voorganger. Die bad voor die zieke man. En een week later bad hij neer, maar hij was al lang genezen. Hij had nooit eens tussendoor gevraagd, ben je al genezen? Hoe is het met die man? Begrijp je wat ik bedoel? Hij bad voor, ja, dat is toch wel in het midden van de ziekte. Ja, maar als ik bid, dan mag ik uitzien en verwachting hebben op genezing. En dan moet je ook eens vragen, hoe gaat het nou? Dat is zo mooi gebeurd. En als je dan die verhoring mag zien, soms duurt het lang, dat bemoedigt om weer te gaan bidden. Ik ga afsluiten. Ik heb gezegd, Nehemia, hij is een type van de Heer Jezus. Ik zou er veel meer over kunnen zeggen, prachtig. Hij is ook een type van een nieuwtestamentische gelovige. Hij was iemand, net als Jezus, die beschikbaar was voor de Heer. En hij beleed dat mijn bekwaamheid is uit God. Uw kracht wordt openbaar in mijn zwakheid. Maar ik ga ervoor. Ik ga opstaan in mijn generatie. En wie van jullie? Volg. God werkt door mensen heen. De tabernakel was Gods ontwerp. Maar mensen moesten bouwen. We moesten de uitvoering aan hebben. En hier zie je precies hetzelfde. God heeft ingegrepen in de ballingschap. Hij bracht het volk terug. Maar het volk moest gaan herbouwen. Hij brengt een nieuwe periode aan. Een nieuw seizoen. De vraag is. Zijn wij bereid. Om op te gaan staan. Om de keuze te maken. Heer, neem mijn leven. Laat het. Toegewijd zijn aan u. Uit te stappen. Oh, je hoeft niet naar Zuid-Amerika gelijk. Maar in je huwelijk, in je gezin, in je familie, op de werkvloer, in jouw woonwijk, om daar een Nehemia te zijn, en daarom mag je gebed wel zijn, geef mij een dubbel deel van deze godsman. Ik las in de voorbereiding deze slogan, zou ik kunnen noemen. Nehemia had een grote smaak. Maar hij had ook een grote God, en hij vertrouwde op grote kracht, verwachting. En als je dat boek verder bestudeert, dan is het zo machtig en indrukwekkend om te zien dat God door één man een hele beweging op gang brengt en uiteindelijk poorten en muren gaat herstellen. Het is een keuze van je hart. Wat wil je met je leven? Leef je voor het hier en nu? Leef je voor je baan, voor je opleiding, voor je huis, voor je vrouw, voor je kinderen? Die stap waar je helemaal voor gaat, dat zijn allemaal dingen die je vroeg of laat kwijtraakt, los moet laten.
Maar deze tijd is een investering in de eeuwigheid. En je zal straks zijn die God hier van je heeft kunnen maken. Moet ik gaan met leven. Zo mijn heiland tegemoet. Spurgeon heeft gezegd. Je moet minimaal één persoon in je leven kunnen noemen. Die je tot de Heer hebt gehaald. Eentje, hè? Eentje. Eentje. Kun je alleen nog noemen. Dat is niet veel één. Hoeveel mensen ontmoet je per dag? Eén iemand op de Heer leiden. Je moet minstens straks aankomen en één naam kunnen noemen. Maar wat is één? Dan leef je 60 jaar. Daarom wil ik vragen, je moet net stil worden. De Heer heeft tot je gesproken. De tijd van de Nehemia stond hij op. In zijn heiligheid. De tijd van Jezus. Hij kwam in volheid. In zijn heiligheid. En ze hebben allemaal iets bewerkt, vrucht gedragen, die je eeuwigheid zal verduren. Maar wil jij nu in een stil moment de leven van de Heer geven? En dat niet alleen je eerste overhaast maakt van al dit, ben jij bereid om vandaag op jouw plaats en de Heer aan te zijn? Om in stil worden van de Heer, je uitspreken. Je mag je onbekwaamheid uitspreken, dat mag allemaal. Maar maak dat beeldsbestaat. En ik geloof, als deze gemeente dit met hart en ziel gaat doen, dan gaat het allemaal in komen. Dan geloof ik in opwekking zelf ook in dit gebied. Maar sommigen kijken er nu aan, en die geloven bij ons. Ik zie het in de ogen. Mooi verhaal, en je gelooft dat je het in de hebt. U geschieden, maar uw geloof. Laat het stil worden. Vader in de hemel, u weet wat we zojuist gezegd hebben. En als we niks gezegd hebben, dan hebben we op zijn minst iets gedacht. En u kent onze gedachten van ver. We leven in een wereld waar wij heel veel over kunnen zeggen, heel veel negatief. Maar de vraag is, hoe brandend is uw gemeente vandaag? Hoe gelovig, hoe vertrouwend? U kon soms geen werk doen vanwege hun ongeloof. En ik bid u voor mezelf. En ik bid u voor mijn broers en zussen hier dat het van ons niet gezegd zal hoeven worden. Ik kon in Opheusden en Kesteren hun werk niet doen vanwege hun ongeloof. Hoe die lijnen precies zitten, ik weet het niet. Maar er is blijkbaar een verband tussen uw werk en ons geloof. U weet wat we gezegd hebben, Heer. U weet of we onszelf enthousiast, gepassioneerd, vrijwillig hebben aangenomen. En tegen u gezegd hebben, gebruik ons, Heer. Resteer de tijd voor ons leven. En ik bid u voor hen die dat gedaan hebben, dat u hen zal bekrachtigen. Geest, ziel en lichaam. En dat ze in staat gesteld worden door uzelf. Om hun weg met u te gaan. En stel hen tot een rijke zegen voor hun omgeving. Omdat ook deze regio zal weten dat God van de Bijbel een leven is. Dat hij een werkelijkheid is. Dat hij een realiteit is. Oh God, weet u ook voor hen. Ze zijn er onder ons die niets gezegd hebben. Want misschien wij waren dat een stil moment was. U kent hun hart. U weet of ze u kennen. Met een relatie. En als er onder ons zijn die u nog niet kennen, dan zegt de Bijbel, je bent zonder hoop in de wereld. En het meest vreselijke staat u te wachten. Maar u roept nog vandaag, heden, genadetijd, kom tot mij. En word een instrument in mijn handen, om gebruikt te worden in deze wereld. Maar dan wil u eerst met hem of haar in orde maken. Ja,
Hij zegt, de bloed van Jezus Christus reinigt. Van alles om me heen. Daar ik dit woord uit. Dat is het allerhart. Zo belangrijk. Dank u wel dat u ons heen wil werken. Ik vind het zo bijzonder. En daarvoor nodig. Dat u dat ziet zitten. Dat u eraan wil beginnen. Maak ons een kanaal. Om uw zegen nodig. Vandaag en morgen. Ja, tot de dag van ons sterven, tot de dag van uw komst in Jezus' naam. Amen.